Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 18 en daarvan het tweede vers. Riep tot de Heer in het midden dier ellenden tot mijn God, opdat de hulp zou zenden. 18, het tweede vers. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 33 tot en met 56. Matteüs 27, vers 33 tot en met vers 56. Eerst echter wordt u gelezen artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Matteüs 27 vanaf vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, vers 1 en vers 2... mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? 22 vers 1 en vers 2. Thank you. gemeente, wij vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Matthäus 27, en daarvan nader de versen 45, 46 en 47. We lezen daar Gods woord al dus. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horenden, zeiden: deze roept Elia. Gemeente, het gaat in dit tekstgedeelte over de diepte van het lijden van de Heer Jezus. De diepte. En dan letten we eerst op de omstandigheden. We letten in de tweede plaats op de inhoud, die diepe inhoud. En we letten in de derde plaats op de reacties. Het gaat dus over de diepte van het lijden van de Heer, de omstandigheden. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe, de drieuurige duisternis. De inhoud, dat de Heer aan het eind van die drieuurige duisternis, vers 46, zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En tenslotte in het vervolg de reactie. En dan zegt sommigen zeiden: hij roept Elia. En als we nog wat verder doorlezen, komen we ook nog bij een hoofdman uit. En dat zijn twee verschillende reacties. En daar zullen we in de derde plaats wat over zeggen. Gemeente, we zijn toegekomen aan het hart van het evangelie. Want het hart van het evangelie is naar het woord van de apostel Paulus, Christus en dien gekruisigd. Wij prediken een gekruisigde Christus. En dan prediken wij u Christus niet aan een gouden of aan een verguld of aan een of ander mooi gemaakt kruis, maar aan een werkelijk kruis. Een kruis waartoe hij werd veroordeeld door Pilatus. Een van de meest afschuwelijke marteldoden die in de geschiedenis is bedacht. En waartoe de Heere is veroordeeld, hem hangende aan het hout. De hemel heeft dit zo geleid en bestuurd. En daar op Golgotha zien we wat de zonde is, kom er zo op terug. Maar zien we ook hoe God de Vader een weg baant terug naar hem. In de Zoon van zijn liefde. En dan moet het ons opvallen als we de Bijbel lezen, bijzonder de vier evangeliebeschrijvingen, dat niet alle evangeliebeschrijvingen ons iets vertellen over de geboorte van de middelaar, de vleeswording. Lucas schrijft er uitvoerig over, gelet op zijn heidense lezers. Matthäus schrijft daar als vervulling van de schrift over, gelet op zijn Joodse lezers. Markus slaat het bijna over. En bij Johannes zien we een, niet zozeer een beschrijving van de feitelijke geboorte als wel een interpretatie. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Een aantal dingen uit de levensgang van de Heere worden ons in de verschillende evangeliën gemeld. Lucas legt weer andere accenten, meer gericht op heidense lezers en hoorders, dan Matthäus, gericht op Joodse hoorders, die voortdurend vroegen naar de vervulling van de schrift. En Johannes legt de nadruk op de goddelijke natuur van de middelaar. Zo worden er verschillende dingen genoemd, vooral het openbare optreden van de Heere. En als we dan tenslotte nog eens lezen, het gaat over het lijden en sterven van de middelaar, dan valt het op dat Matthäus daarover schrijft, het is u voorgelezen, dat Marcus daarover schrijft, ook uitvoerig. Kunt u lezen in Marcus 14 en 15. Dat Lucas daarover schrijft in Lucas 22 en 23. En dat ook Johannes daar uitvoerig over schrijft in Johannes 19. Dus één ding is dat opvalt. Bij alle vier evangelisten is de uitvoerige beschrijving van de weg die de Heer is gegaan richting Golgotha en wat er op Golgotha is gebeurd. Dat wordt uitvoerig en dat is ook een publiek gebeuren geweest waar duizenden mensen getuigen van zijn geweest. De dood van de middelaar. En de dood van de middelaar is het hart van het evangelie. Dat is het grote zondoffer wat voor de zonde gebracht moest worden en is gebracht geworden. Dat is de enige weg tot de zaligheid. Alle wegen naar de heerlijkheid lopen over Golgotha. Er komt geen mens de hemel binnen, alleen op grond van dit werk en van deze zaligmaker. Want hier is God met God verzoend. Hier wordt de weg gebaand terug naar God. In de Zoon van Gods liefde. En alleen zijn wij veilig. Achter het bloed van deze heiland. Dat maakt ook deze avond die in herinnering is aan Goede Vrijdag. Zo'n belangrijke avond. Sommigen zeggen wel eens Goede Vrijdag is de betaaldag van de kerk. En dat klopt. Als ooit God door wederwarende genade in uw leven is gekomen, dan zult u erachter komen dat zonde schuld is en dat er betaald moet worden. Anders kunt u niet leven en kunt u ook niet sterven. Dan bent u er ook wel achter gekomen, stap voor stap, dat u zelf niet kunt betalen. Dat ook Mozes en Paulus niet voor u kunnen betalen. Al zou er een engel uit de hemel komen, al zou er ik weet niet wie aan te pas komen. Er wordt niet betaald. Er is één die heeft betaald. Dat is Christus de zaligmaker. God om te kunnen betalen. Want de prijs die moest worden opgebracht is zo oneindig dat alleen God dat maar kan. De menselijke natuur om te kunnen lijden en te kunnen sterven. En zo heeft God in die gekruisigde en in die gestorven middelaar een weg gebaand, een persoon geopenbaard in deze wereld, die de schoonst is van alle mensenkinderen. Paulus heeft niet anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En in het avondmaalformulier lezen we het handschrift der zonde, dus de beschuldiging van de zonde, de last van de zonde, heeft hij aan dat kruis gehecht. En daarom vindt een zondige veroordeelde zondaar alles in dat kruis. En dat bloed der verzoening, wat betere dingen spreekt dan Abel. Ben u vanavond ook opgekomen om iets van die gekruisigde te horen. Omdat uw ziel schreeuwt naar God. Ben u vanavond ook naar de kerk gekomen. Om iets door het geloof van hem te mogen aanschouwen, die alleen redden kan. Of zit u vanavond, misschien met een goede gewoonte, luistert u mee vanwege belangstelling, zit u in de kerk om te keuren of te wegen. Ach, wat is dat arm. Er is een volk op de aarde. Die zijn zo de hopeloosheid in zichzelf tegengekomen, dat ze maar één ding overhouden. En dat is ook het verlangen van hun ziel, om niemand anders te mogen zien dan Jezus alleen, die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. Een God voor het leven. Ook een God voor het sterven. Alleen met hem kunnen we de doodsrivier door. Alleen met hem gaat de hemelpoort open. En alleen in hem is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Zullen we eens gaan kijken wat er staat in het woord Gods vanavond van deze zaligmaker. Deze persoon in de wereld kwam om het verlorene te zoeken. En van de zesde ure aan, zo begint vers 45. De zesde ure, dat is de Joodse tijdrekening. Die begon 's morgens om bij ons met 6 uur, dan is het eerste uur van 6 tot 7, 7 tot 8. En zo de zesde uur, dat was 's middags 12 uur. De Romeinen hebben onze tijdrekening, hebben we overgenomen, maar dit is de Joodse tijdrekening. 12 uur 's middags wordt het donker in de wereld. Wat is er aan deze 12 uren inmiddels al vooraf gegaan? We bevinden ons bij het vierde kruiswoord. Het eerste kruiswoord heeft de Heere gebeden voor de soldaten die hem kruisigden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Een gebed trouwens wat ook verhoord is, want we lezen hier in dit gedeelte vers 54. En de hoofdman over 100. Daarna zien we in de weg van deze heiland hoe hij zorg heeft voor zijn aardse moeder. En de zorg voor zijn moeder opdraagt aan Johannes de discipel, de latere apostel en de schrijver van het evangelie van Johannes. Dan zien we weer verder hoe de Heer omziet naar een moordenaar. Die beleidt wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ook die moordenaar juicht allang voor Gods troon. Diezelfde dag nog werd hij opgenomen en bevorderd tot heerlijkheid. En dan komen we tenslotte bij de zesde uren. En dan lezen we in de Bijbel dat de duisternis kwam over de gehele aarde. Nu verschillende verklaarders wat over dat woordje aarde. Je mag ook vanuit het Grieks vertalen met land. En is dat nou een wereldwijde duisternis geweest of alleen een plaatselijke lokale? We kiezen een beetje voor het laatste en we lezen daar bijvoorbeeld het gehele land. Calvijn doet dat ook. In de tweede plaats is het nog even de aard van die duisternis. Sommigen denken dan aan een soort zandstorm, waardoor het wel eens donker kon worden in Israël of iets anders. En die verklaren dat door natuurlijke oorzaken. Dat doen wij niet. We kiezen er heel bewust voor dat dit een ingrijpen is van God de Vader. Die door een wonder het donker maakt, daar op Golgotha. Zoals God wel meer heeft ingegrepen, bijvoorbeeld bij de schepping. Bij de uittocht uit Egypte, toen ging de zee open, de Rode Zee. Bij de intocht in Kanaan, toen dat volk door de rivier de Jordaan trok. Bij de verovering van Jericho, we noemen dat wonderen en zo ook gebeurt hier een wonder. Het gaat om hoe we dit beoordelen, dit ingrijpen van God de Vader. Sommige verklaarders zijn van oordeel dat dit gebeurt om het lijden van de middelaar te verlichten. Men komt dan met het argument dat dan de mensen niet meer zien hoe zwaar de Heer heeft moeten lijden. Wij kiezen die verklaring bewust niet. Er kwam een duisternis over de aarde. En dan moet u maar even nadenken bij uzelf. Als u het heel moeilijk heeft, hoe draagt u dat overdag en hoe draagt u dat 's nachts? Wanneer kunnen er momenten van diepe paniek en diepe angst ontstaan? Als de zon schijnt, als u andere mensen ontmoet, wat het nacht is. De moeilijkste momenten zijn vaak 's nachts. dat hangt ook samen met ons mentale gestel. Het wordt hier donker, gemeente, omdat dat lijden hier op een buitengewone wijze wordt verzwaard. Hier vinden we de nederdaling ter hel. En u weet allemaal wel dat we dat belijden in de 12 artikelen. Nedergedaald ter helle. Dat we daar ook een uitleg van hebben in onze catechismus. Waarom vol dan nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij dat mijn ganse vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen, helse kwelling, en welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Dat is de drieuurige duisternis geweest. Dat is het wat hier in de Bijbel wordt bedoeld. Nedergedaald ter helle. Zelfs de catechisanten weten het wel. Hoeveel trappen zijn er nu in de vernedering van de middelaar? 5. Geboorte, lijden, kruisiging, sterven, begrafenis en dan nederdaling ter hel. En dat wordt nou hier beschreven, hoe de Heere stap voor stap is afgedaald in de onuitsprekelijke angst en benauwdheid. En hoe hij tenslotte aan het einde van die periode uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom wordt het nou donker op Golgotha? 3 uur lang. Gemeente, als we de Bijbel doorlezen, dan zien we in het begin van de Bijbel, Genesis 1 en 2, dat er verschillen tussen dag en nacht. Maar toen was er nog geen zonde. Maar als we dan daarna verder doorlezen in de Bijbel, dan komen we de duisternis vooral tegen in relatie met de zonde. Leest u het evangelie van Johannes maar eens door. De werken des duisternis. De duisternis en het licht. Paulus heeft het over de duisternis van de zonde. Daar in die drieuurige duisternis wordt het donker op Golgotha, omdat de zaligmaker daar is en daar hangt om te betalen voor de zonde. En God de Vader laat als het ware zien en merken hoe ernstig hij de zonde neemt. Het werd donker om ons eraan te herinneren dat er in de hemel een heilige God is die de zonde niet kan tolereren. En dat die heilige God het donker maakt rondom zijn knecht, rondom de Heer Jezus, om ons te laten horen dat hij met de minste zonde geen gemeenschap heeft. Wij denken wel eens makkelijk over de zonde. We kunnen er soms ook over praten alsof het de meest gewone dingen zijn in ons leven. Zonde is ongehoorzaamheid tegen Gods wet. Je hebt grove zonden, je hebt verfijnde zonden, je hebt zonde tegen de wet en zonde tegen het evangelie. Je hebt zonde die zich uit en zonde die achter me kiezen blijft, maar die ik wel denk, met gedachten, woorden en werken. Maar God neemt de zonde, klein en groot, buitengewoon ernstig. God is heilig en heeft met de minste zonde geen gemeenschap. En daarom is het voor u en voor mij zo belangrijk dat we eens kijken naar dat kruis wat in de duisternis gehuld is. Daar ziet u hoe ernstig God de Vader de zonde neemt. Ons avondmaalsformulier zegt dat in plaats dat hij dat ongestraft liet, heeft gestraft in de bittere en de smadelijke dood van zijn lieve zoon. Laten we nooit makkelijk gaan praten en denken over de zonde. Leugentjes om bestwil. U kent al die uitdrukkingen wel die wij zo makkelijk gebruiken. Ach, het is maar aardslijk. Ach ja, dat moet je allemaal zo zwaar niet nemen. God neemt de zonde wel ernstig. God nam het ernstig dat Eva at van een verboden vrucht. Ongehoorzaamheid. God nam het ernstig dat Mozes een eigen interpretatie gaf aan de opdracht die de Heer aan hem gaf om op tegen de rots te spreken in plaats van te slaan. Nou ja, we zouden zeggen, Mozes deed toch wel ongeveer wat God... Nee, hij deed het niet nauwkeurig. En God nam het ernstig dat die twee zonen van Aaron met eigen vuur in de tabernakel kwamen. Ze hebben het met hun leven moeten bekopen. Gemeente, als u makkelijk denkt over de zonde, als u denkt, ach, dat maakt toch niet zoveel uit en God die vergeeft toch de zonde wel. Leest u dan nog eens wat hier staat. En er werd duisternis over de gehele aarde. Daar hangt Heer Jezus tussen de hemel en de aarde. Om ons als het ware duidelijk te laten zien hoe ernstig God de zonde. Het is een aantasting van zijn wet en van zijn majesteit. Heb u daar ook wel eens bij stilgestaan? U moet ook God ontmoeten, toch? En dan komt dat hele register naar voren. U hebt gesproken waar u had moeten zwijgen. U hebt gezwegen waar u had moeten spreken. We doen niet alleen zonde, we zijn het. Dat pleit niet voor ons. Dat stelt ons schuldig. Dan gaan we nog even kijken naar dat woord duisternis over de hele aarde. Duisternis is in de Bijbel ook de buitenste duisternis, de plaats van wening en knersende tanden. De duisternis is ook een beeld van het strenge oordeel Gods over de zonde. God is niet alleen heilig, hij is ook rechtvaardig. En dat betekent dat God de zonde met tijdelijke en eeuwige straffen straft. Dat is niet nodeloos somber. Dat zijn dingen die vanaf Genesis 3 in alle helderheid in de Bijbel staan. We hebben onlangs gepreekt over Daniel 6. En gemeente, heel vaak lezen wij zo'n geschiedenis als een mooie geschiedenis met een goede afloop. Ja. Maar als u nog eens goed doorleest, aan het eind gaan er wel mensen die kuilen en kinderen. God is rechtvaardig. God laat niet met zich spotten. En moet zo'n voorbeeld van Daniel al ons doen huiveren. En we zouden veel meer voorbeelden uit de schrift kunnen noemen. Hier op Golgotha zien we dat God rechtvaardig is. En dat God in plaats van de zonde heeft gestraft aan de bittere dood van zijn lieve zoon. En daarom werd het donker. Om ons iets bij te brengen van het strenge oordeel Gods over de zonde. Gemeente, wij preken u geen evangelie om u bang te maken. Dat zou ook helemaal verkeerd zijn om u heel erg bang te maken enzovoorts. En u vervolgens naar huis te sturen. Maar als u nou nog nooit bent aangegrepen, doordat u onbekeerd leeft en onbekeerd sterft, door wat de Bijbel ons daarover vertelt, zou het dan goed gaan in uw leven? Ik zou zeggen, kijk dan nog eens naar dat 45e vers. Er werd duisternis over de gehele aarde. En gemeente, wij geloven van harte en oprecht dat de Heer al zijn kinderen erbij bepaalt dat ze in de duisternis liggen. Dat wordt niet een droge constatering. Dat wordt ook niet een stukje godsdienstige beschouwing over hoe diep en hoe breed en hoe lang. Dat wordt zielsbevindelijke beleving. We hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. De Heer Jezus hing hier als borg. En laat niemand denken dat hij op deze wijze met de duisternis wordt geconfronteerd. Want dat is niet waar. De Heer Jezus gaat hier een eenzame, unieke weg. Maar de Heer leert zijn kinderen wel dat ze zondaar zijn voor God. En wat het de zaligmaker gekost heeft om ze weer terug te brengen in de gemeenschap met God. Als ze in gedachten staan bij dat kruis van Golgotha. Dat is de eerste gedachte. De omstandigheden bij de diepte van dat borgwerk van de middelaar. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dan gaan we eens letten op de inhoud en de aard van dat grote borgwerk van de middelaar. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 25 en daarvan het 8e vers. 25 vers 8 gaan we samen zingen. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij neer en wat daar verder volgt. dus God de Vader laat een duisternis neerdalen op Golgotha. En in die duisternis openbaart zich zijn heiligheid en rechtvaardigheid. En die richt zich op de borg en middelaar van de kerk. Hoe heeft de Heer Jezus daaronder gebukt? En hoe heeft hij daarop geantwoord? En dat vindt u in vers 46. Aan het einde van die drieuurige duisternis, de negende uur, smiddags 3 uur, riep Jezus met een grote stem, Jezus, God en mens in één persoon, met een grote stem, zeggende, en dan komt er een uitdrukking in de Aramese taal, en dat wordt door Matthäus dan even vertaald in het Grieks, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus de Heer uit zich in de Aramese taal, dat was de taal die toen werd gesproken in Israël. Het Syrisch. Oorspronkelijk staat het natuurlijk in het Hebreeuws en de geleerden die zijn nog wat verschil van mening over die eerste woorden, maar daar ga ik nou niet op in. De Heere heeft gezegd, waarom hebt gij mij verlaten? Die drieuurige duisternis werd de zoon van de Vader in zijn gunst verlaten. Het vriendelijk aangezicht Gods wat de Heer tijdens zijn omwandeling op aarde steeds heeft gezocht. Waarvoor hij 's nachts was bidden op de berg. In de onheiligheid van deze wereld heeft de Zoon zich voortdurend gericht op de Vader. En heeft hij zijn opdracht uitgevoerd. En dat was niet gering. En hier breekt nu het diepste punt van het lijden. Aan het einde van die drieuurige duisternis horen we dan de Heere zeggen. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En dan moeten we eens even gaan nadenken en ook zielsbevindelijk gaan verstaan wat hier nou gebeurt. Wat bedoelt de Heer Jezus nou te zeggen? En dan staat er in dit vers, wat dus gebeurt aan het kruis van Golgotha, in de eerste plaats, dat er maar één is die daar overblijft. Je hangt tussen de hemel en de aarde. Dat er in die duisternis niet meer wordt gesproken over discipelen en apostelen. Dat er niet meer wordt gerept over engelen. Maar dat Jezus riep dat hij de enige is die in deze duisternis heeft gehangen. Daar heeft hij gehangen als borg om een volkomen prijs te betalen. Hij is die weg van de vernedering van stap tot stap tot het einde toe gegaan en hij is die weg alleen gegaan. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Mozes kan ons onderwijzen over de weg der zaligheid. Paulus heeft de weg der zaligheid gepreekt. De engelen hebben bij de geboorte van de middelaar gezongen, ere zij God, vrede op aarde, mensen en welbehagen. Zegt er maar één die de weg der zaligheid heeft verworven. Er is maar één die als borg voor de schuld heeft betaald. En die ene is Jezus. Hij is de enige naam onder de hemel. Door de welke wij moeten zalig worden. Hij is de enige die ons kan redden in het licht van het leven. En zeker voor het sterven. En daar waar de Heilige Geest dat ware geloof plant. En waar hij dat ware geloof tot oefening brengt, worden we meer en meer van al het onze afgehouden en afgebroken. Komen we meer en meer aan de weet dat niemand ons zal kunnen helpen. Komen we meer en meer aan de weet dat alles van ons voor God niet deugt. En dat er een gerechtigheid nodig is. Meer dan van de fariseeën en de schriftgeleerden. Meer dan wat wij ooit kunnen zeggen en kunnen beredeneren. Borg gerechtigheid. Deze heiland alleen kan en zal arme zondaren redden. Onze ziel die mocht wel beven. Was er koning Jezus niet? Hij is het die overblijft. Hij alleen sleept zijn kerk erdoor en haalt ze eeuwig thuis. Hij is de enige die de schuld heeft betaald, in wiens lippen genade is uitgestort. Dat is niet alleen iets wat we kunnen weten, de opvoeding. Dat is niet alleen iets wat we lezen in de Bijbel of in een boekje. Dat is iets wat de Heer zielsbevindelijk aan al zijn kinderen in oprechtheid leert. Er komen momenten in hun leven. Er gaat een weg in hun leven. Dat alles buiten Jezus, het kan er niet verblijden. Ze kunnen er niet mee leven en ook niet mee sterven. Dat is het wat de Heere leert. Deze heiland alleen heeft deze weg gegaan. En die blijft over richting de eeuwigheid. Zeg, zijn dat nog vreemde dingen voor u? Heb u daar misschien wel eens van gehoord? Heb u het nou ook zielsbevindelijk mogen leren? Dat alles u uit handen viel. Uw ambt. De toejuichingen van mensen. Uw godsdienstige ervaringen. Uw belevingen. Uw diepe gebedsgestalten. De mooie wijze waarop u preken kon houden en lezen. Stapel het allemaal maar op. Leg er de maatlat van Gods recht maar naast. Het smelt weg. Als sneeuw voor de zon. Maar één gerechtigheid. Waar God een behagen in heeft. Dat is wat hier gebeurt. Op Golgotha. Ze zagen niemand en Jezus alleen. Hij is de enige, hangt daar alleen. In de tweede plaats, verlaten. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. We hebben verteld dat de Heer werd geboren, toen zongen de engelen. We hebben u verteld dat... We hebben u geleerd dat de Heer werd gedoopt. Toen was er het getuigenis van de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Op de berg der verheerlijking zien we Mozes en Elia. Zelfs in de hof van Gethsemane was er nog een engel die hem ondersteunde. En hier op Golgotha. Het vertorende aangezicht van zijn vader. De Heer heeft niet alleen alleen. Hij is ook tot het einde toe de weg gegaan. De laatste druppel. De hele toorn Gods moest worden opgedronken. Hij heeft die weg terug naar God. Niet voor een klein beetje. Ook niet voor 99%. Hij heeft die weg volkomen gebaand. Volkomen. En dat betekent, gemeente, want dan kunnen wij wel drie keer volkomen zeggen. Oh, volkomen, wat betekent dat nu concreet? We zijn hier bezig met een gerichtshandeling. Er moet aan Gods recht worden voldaan. En dan volkomen. God de Vader heeft twee eisen. De wet moet gehoorzaamd. Er mag ook in die drie uren gedruis niet één moment een gedachte zijn, dit is te zwaar. Of dit wil ik niet. Dat is bij ons. De Heer Jezus is dat niet geweest. Hij heeft die wet daadwerkelijk, we noemen het dadelijk gehouden. En heeft ook de straf volkomen betaald. Al die zondenschuld werd op hem gelegd. Hij heeft de hele straf ervoor gedragen. Tot het einde toe. Hoe is dat mogelijk? Omdat hij God en mens in één persoon was. Laat ik ook daar weer een zielsbevindelijke toepassing bij maken. Zielsbevindelijk, daar bedoel ik mee dat het dieper gaat dan ons denken en ons praten, want dat gaat ons in de regel wel eens makkelijk af. Maar dat er dingen zijn die we ondervinden, die we misschien hakkelend onder woorden kunnen brengen, maar die ons hele bestaan gaan stempelen. En die ons geleerd worden door de Heilige Geest. Wat is dan die volkomenheid? Gemeente, dat ik met al mijn dode deugjes, en dat zijn er heel veel, hè, vooral in de rechtzinnige kerken, in de rechtzinnige gemeente, we hebben massa's deugden. We kunnen ze uitstallen. We kunnen ze aan de man brengen. We proberen er ons ook nog mee voor God aangenaam te maken. En God de Vader keurt het allemaal af. Het is maar één gestalte waardoor deze persoon van de middelaar waarde krijgt. Dat wij onze mond houden. Niets meer in te brengen hebben. Dat zelfs onze gerechtigheden een wegwerpelijk leed zijn. Dus de mooie dingen waar we heel veel voor geven. En dat dan die gerechtigheid van Christus gaat schitteren. Hij gaat klimmen uit het stof. Dat is wat de Heere zijn kinderen leert. Op de leerschool van de Heilige Geest. Dat er nu een blanke bruidegom is. Voor een zwarte bruid. En dat is toch iets wat de Heer zijn kinderen wel leert, gemeente. Sommige mensen denken wel eens dat de zaligheid begint met een hele ontzettende diepe kennis van de ellende. En als je daar nou maar genoeg van hebt, dan komt het er. Fout. De zaligheid begint doordat God de mens stilzet en schuldig maakt voor hem. En dan? Och gemeente, er moet er wat geleerd worden op de weg des levens. Dat ik nog niet anders ben. En niet anders blijft dan een deugniet in hoe ouder je wordt. Des te meer word je daarbij bepaald. Het is niet de pas bekeerde Paulus die zegt, ik ben de grootste zonde. Het is de oude Paulus die aan het eind van zijn bediening staat. Ik ben de grootste der zondaar. Ik ben de minste der heiligen. En daar krijgt die persoon van de middelaar een volkomen betekenis. In hem is niet veel. In hem is niet heel veel. In hem is alles wat nou tot zaligheid nodig is. En daarom komt de kerk de hemel alleen maar binnen. Met Jezus Christus en niet gekruisigd. Kent u dat geheim? Hij werd verlaten opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De de enige. Hij is de volkomen. En dan nog, hij is de voorbeeldige zaligmaker. Hoezo? Nou, een voorbeeld. De 3 uren wordt de macht van de hel losgelaten. Heeft hij onuitsprekelijke smarten geleden. Hangt hij daar alleen tussen de hemel en de aarde. Elk mens zou zijn bezweken. Hoe is de Heere staande gebleven? Hoe is hij staande gebleven? Ja, Eli, Eli, lama, sabachthani, dat vind ik dan min. Zo ja, uiteindelijk een beetje wanhoopsklacht gaat. Nee, gemeente, dat is het. Sommige verklaarders kom je daar tegen, dat de Heer in een soort wanhoop zou zijn geëindigd. Je begrijpt bijna niet hoe mensen zulke goddeloze dingen durven op te schrijven. Dat is geen wanhoop. Het is wel nood. Zielsnood, maar... Ja, wat voor woorden citeert hij nou eigenlijk? Zijn dat zomaar woorden die de Heer daar heeft bedacht of die hij heeft gehoord van iemand die toevallig langsliep of zo? Nee. Dit zijn woorden die staan in Psalm 22. En in heel die psalm, dat is ook een profetie, staat nou precies wat de Heer in die 3-urige duisternis heeft doorworsteld. Wilt u weten wat er omging in het hart van Jezus in die 3-urige duisternis? Leest u dan Psalm 22. Van begin tot aan het einde. Waar heeft hij nu de overwinning mee behaald? Wat was zijn troost in zijn ellende? Wat is het houvast geweest van de koning van de kerk, die als de knecht van de Vader diep heeft gebogen? Het woord Gods. Niks erbij en niks eraf. En is dat niet iets wat de Heer ook zijn kinderen leerde? We kunnen onszelf wat wijs maken. De mensen kunnen van alles van ons vinden. De een vindt je goed en de ander vindt je slecht. De een die zegt dit en de ander zegt dat. En voor je het weet lig je weer ondersteboven. En gemeente, we liggen er allemaal open voor. Voor je het weet, dan wandelen we weer achter die en achter dit aan en achter dat aan. Maar in het licht van de eeuwigheid heb u er totaal niks aan. Wat heeft Jezus nu gedaan? Waar heeft hij in het allerdiepste van zijn lijden houvast gezocht en houvast ingevonden? Het woord van zijn Vader, Psalm 22. Laten we daarom nooit gering denken van dat woord van God. En nu weet ik, we kunnen op een verstandelijke, eigenzinnige manier dat woord lezen. Dat bedoel ik niet. Maar de Heere onderwijst zijn kinderen in dat woord. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen hemel kan het, geen honing kan het hemel beter smaken. Ze maken gangen treden vast in dat woord. En dat zijn de hoogtepunten in het leven. Als de Heer vanuit zijn woord door zijn geest onderwijs geeft. Nooit los van Gods geest. Want dan krijgen we verstandswerk. Maar ook nooit los van dat woord. Want anders krijgen we allerlei vrome dingen die geen enkele grond vinden in het woord. En die de Heer zijn kinderen niet leert. Dit is hier een voorbeeld. Doordat hij zich verbond en in zijn allerdiepste aanvechtingen, als ware dat woord heeft opgegeten. En zo de kop van Satan heeft verslagen. En de last van de zonde heeft betaald. kent u ook dat geheim van Gods woord? Weet u wie dat hebben geleerd? Lydia toen haar hart werd geopend. De Emmausgangers toen hun hart ging branden. En zo kunt u talloze andere voorbeelden vinden in de Bijbel. Hier ziet u de zaligmaker. In de allerdiepste weg heeft geleund op het woord van God. Dat is ook wel belangrijk onderwijs, ook voor vandaag. Want al wat naar het woord niet is, het zal geen dageraad hebben. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat is de inhoud van die diepe vernedering. De Heer stond daar alleen. Hij is die weg volkomen gegaan. Hij is die weg gegaan in het geloof op de God van het woord. En dan tenslotte, onze derde gedachte, onze eerste gedachte was de omstandigheden. Onze tweede gedachte is de inhoud en de aard. En onze derde gedachte is de reactie. Kijk even naar de klok. En als we dan verder lezen, dan zien we verschillende reacties. Het gaat om een heilsfeit. Het gaat om een gebeurtenis daar bij Jeruzalem, nu 2000 jaar geleden. Wij preken dat elk jaar weer op, dat u ervan doordrongen zult worden, dat wij u dat nu weer prediken. En dat God als het ware present is in de prediking. En dat het kruis van Christus wordt opgeheven in de verkondiging van het evangelie. En wordt het kruis daar opgeheven. En wat lezen we dan in het vervolg? Ja. Vers 47. En sommigen van die daar stonden. De Romeinen hadden gewoond om zo'n kruis op een toegangsweg naar Jeruzalem te plaatsen, zodat de mensen diep onder de indruk waren voor de enorme gevolgen als je niet gehoorzaam was aan de Romeinse overheid. Een soort pressiemiddel was dat. Een soort angstaanjagerij van de Romeinen om de orde te bewaren. En dan gingen mensen voorbij, de duizenden voorbij. En dan ziet u die mensen weer trekken. Ja, dat middagoffer, dat gaat dan kort beginnen. Allemaal hele godsdienstige mensen die vervuld zijn met de gedachten van de tempel en het offer en het avondoffer. En priesters lopen voorbij en schriftgeleerden, fariseeën, scharen. En ze gaan allemaal voorbij. En sommigen, Eli, Eli. Elia. Nu is er wat verschil of ze het wel hebben bij de verklaarders, of ze dat nog niet hebben begrepen, of dat ze ermee spotten. Ik hou het er maar op dat de meeste mensen dat gewoon spottend hebben bedoeld. En dat ze een beetje op de klank af hebben gezegd. Een gedachte in het Oude Testament. Vlak voor de wederkomst, dan komt Elia eens terug naar de aarde. En de Elia die komen zou, Johannes de Doper geweest. Maar ze spotten daar eigenlijk een beetje mee. Die rabbi uit Nazareth die nog aan het kruis hangt en is die Elia. Nou, laten we eens even kijken. Gemeente, een eerste en af schrikwekkende reactie. God laat zien wat de weg der zaligheid is. En dan lezen we hier in de Bijbel. Op zijn best een opmerking, maar op zijn slechtste spot. Wijk me van ons, want dan kennis uw wegen, dan heb ik geen lust. Jezus heeft ook tegen Nicodemus gezegd, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken die waren boos. En let erop, het waren wel serieuze mensen, die zijn op weg naar de tempel. Godsdienstige mensen, keurige mensen, niks op aan te merken. Maar ze hadden de Heer niet nodig. Hoe zal het nou komen, gemeente? Vrij simpel toch? De Heer Jezus is de zaligmaker van zondaren. Hij is een zaligmaker die je schuld betaalt. Wil je nog geen last hebt van je schuld, wat moet je dan met deze zaligmaker doen? Dan gaat u er hooguit wat mee spotten en dan zegt u, kom volgende week nog eens terug. En dan legt het ook geen klem. Nou, dat zie je nou bij sommigen. Is dat de enige waar ik zie? En nou moet ik weer verder gaan en doorlezen, hè? En dan kom ik bij vers 54. En de hoofdman over 100 en die hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving enzovoort, deze was waarlijk Gods zoon. Nu zijn er wel verklaringen en zeggen, ja, dat hangt samen met de Romeinse achtergrond. En die hadden wel meer mensen die ze dan zoon van God noemden. En die gaan dit dan onmiddellijk weer een beetje omlaag halen. Als zou dit een hele normale uitdrukking zijn voor een Romeinse hoofdman. Nou, gemeente, daar geloof ik nog helemaal niks van. Filippus zegt later tegen de kamerling. En nu van gans raakt de loofzuster gehoord, dan zegt die man, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Deze was waarlijk Gods Zoon. Gemeente, dan zien we iets heel wonderlijks, hè, daar bij het kruis van Golgotha. Overdag horen we van de vrouw van Pilatus. Had u dat nou gedacht, dat die zich deze rechtvaardige? Op het kruis horen we van een moordenaar. En tenslotte als de Heer gestorven is. Joodse mens. Ze naar de tempel gaan. Keurige men. Die hoofdman die misschien 's morgens wel mee heeft gedaan met de spot. Deze is waarlijk Gods zoon. Gemeente. Dat noemen we nou soevereine genade. Vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. Dat het veracht en het onedele. Heeft God nou uitverkoren. Omdat het geen niets is. Iets is tot niets maken zou. Zien die hele wonderlijke bedeling der genade. Dat de Heere nu rondom dat kruis een gemeente vergadert. Van Filistijnen, van Tyriërs en Moren. En die zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Je wordt er bijna stil van. Die eerste reactie van sommigen, dat is schuld. Eigen schuld. Die andere reactie van die kamer, dat is nou genade. De Heere verheerlijkt. Het leven van onwaardige mensen. En dan krijgt hij waarde. En dan wordt het niemand. En de Heer Jezus alleen. En dan dat gij. Of moet u het allemaal zelf nog doen? Moet u uw leven en sterven uzelf redden? Het zal niet gaan. Denkt u dat u deze heiland niet nodig heeft? U zult eeuwig teleurgesteld uitkomen. U hebt hem wel nodig. Neemt u dan de toevlucht tot de dingen van de wereld of de dingen die u zelf bedenkt? Ach, u kunt ermee voor God niet bestaan. De gekruisigde. Hij doet zijn armen open en hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 31 en daarvan het 16e vers. Psalm 31, vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen en wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.